Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Hartelijk welkom bij De Technoloog. Hoi Ben.
Hallo Herbert. Het is 312 aflevering.
312.
312.
Oké. Okay. En we gaan het vandaag hebben over
oorlog.
Wapens.
Wapens.
Gadgets. Je bent enthousiast geworden.
Ja, ik ben. Nou, ik heb na me verdiept erin te hebben, ben ik nu pacifist.
Oké.
Okay, ik vond het zo een waste.
Heeft de technoloog toch eens iets bereikt?
Ja. Al dat wat ik kapot maken. Maar het gek is, het fascineert ook. Want ja. Het is allemaal zo knap wat ze maken. Nou ja, dus. Daar gaan we het over hebben.
Ja. Morbide fascina. Wie brengen we daarvoor mee? Patrick Bolder is hier niet voor het eerst. Hartelijk welkom.
Goedemiddag.
Hadden we het vorige keer niet over ruimtewapens?
Dat klopt toch? Ja, dat klopt.
Was ook buitengewoon interessant. Defensiespecialist verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Klopt, ja.
En ook niet voor het eerst bij BNR trouwens. Hè?
Nee.
Allerlei programma's.
Zeker met de Oekraïne-oorlog.
We raakten helemaal de tel kwijt voorafgaand aan deze podcast. Maar oké. Okay. Dus dat gaan we doen.
Ja.
En nu heb ik eerst nog het volgende. Vrees jij ook voor de prestatie van je webshop op Black Friday? In Centro kan je deze stress voortaan besparen. Hoe ze dat doen? Door je een handje te helpen met het verbeteren van je customer experience. Ze nemen jouw e-commerce platform onder de loep, denken met je mee en bouwen passende oplossingen. Hierdoor kom je de feestdagen glansrijk door en verhoog je ook nog eens de conversie. Dat klinkt goed, toch? Kijk voor meer informatie over het verbeteren van je klantervaring op incentro.com.
Top.
Wat wil jij weten van Patrick, Ben?
Nou, ik wil gewoon als eerste gewoon een heel mooi wapen dat heel geavanceerd is. Dat je denkt van, nou, dat ze dit hebben kunnen maken, dat is ongelooflijk. Mag voor mij een
raket zijn. Die wil ik ook.
Een drone, die wil ik ook. Dit is echt niet normaal. Kijk, wat mij het meest fascineert. Kijk, ik denk nu van, hey, je hebt nu hier een raket, laat ik het even een raket noemen. En die moet nu rechtstreeks naar het Rode Plein en baf, daar moet hij naartoe. Waarom kan dat niet of wel? En wat heb je nodig om dat te bereiken?
Dat zou in principe wel kunnen. Alleen de kans dat hij onderschept wordt is natuurlijk wel groot. Zeker nu zal Moskou ook alle luchtverdedigingssystemen die om Moskou heen staat. Sorry, het Kremlin zal alle luchtverdedigingssystemen die om Moskou heen staat inschakelen. Om te proberen om zo'n raket uit de lucht te halen.
Meteen maar, in de reden van.
Ja.
Bestaat er niet meer zoiets als onder de radar?
Lekker nou, voor dit soort ja, dan heb je het eigenlijk over laagvliegende cruise missiles.
Ja.
Of die helemaal Moskou kunnen halen vanuit waar ze dan ook gelanceerd worden. Waarschijnlijk door de onderzeeën ergens. Maar die vliegen vrij langzaam en die geven nog steeds een radarbeeld. Dus helemaal uitschakelen zal heel lastig zijn.
Ja.
Maar bovendien, dan ben je wel meteen in oorlog. En dat is juist wat we hebben proberen te voorkomen de afgelopen 9 maanden.
Nee, maar dat is niet gelukt. Maar weet je, we gaan het hebben over oorlogstechnologie. Ja. We gaan het even over wapens. Dus even in mijn fantasie zou het dus kunnen zijn, wij zetten hier een lanceermechanisme neer, hier in Den Haag. In Amsterdam natuurlijk. Maar dat kan overal.
Den Haag heeft daar slechte ervaringen mee.
Ja. Ja.
De V2.
Ja, precies. De V2, ja. Ja, in de Tweede Wereldoorlog. En dan wil ik een beetje weten van, doe je dan gewoon een GPS-locatie, tik je dat in? Hoe gaat zo'n wapen? Hoe ziet zo'n wapen eruit? Wat moet je doen om ergens ver weg dat wapen?
Nou, je weet er al best wel veel van. Ja, je moet natuurlijk een coördinaten invoeren.
Maar is het zo simpel?
Dan moet je wel het goede navigatiesysteem aanstralen en de GPS-systemen, zoals wij dat allemaal op ons mobieltje en op onze navigatie in de auto hebben, is niet zo heel precies.
Nee.
Dus je moet echt de Amerikaanse militaire code moet je dan toegang tot hebben. En dat moet je van de Amerikanen krijgen.
Dus dat is al preciezer. Die Amerikanen hebben
precies.
Nou, moet als het ware door
de militaire code is dat.
Moet door de Amerikanen erkend zijn als een militaire wederpartij of zoiets om toegang te krijgen tot de militaire kwaliteit GPS?
Ja, ze moeten je wel vertrouwen, want anders kan je het tegen hunzelf gebruiken natuurlijk.
Ja.
En ze kunnen GPS geeft een signaal, maar je kan het M-code signaal, wat veel preciezer is, daar kan je toegang toe krijgen als je bij je vriendjes hoort en voor de goede dingen gebruikt.
Hoe groot is die raket? Is die 3 meter, 4 meter? Want ik las raketten van 3, 4 meter.
Dat ligt er een beetje aan. Zo'n ballistische raket is behoorlijk groot. Maar die gaat ook echt door de atmosfeer, door de ruimte. Die komt zo'n 1000 tot 1200 kilometer hoog. En gaat dan als een ballistische baan naar beneden. En kan je nog een beetje aansturen. De Russische Iskanders hebben dat bijvoorbeeld. Dat zijn wat kortere afstand ballistische raketten. Maar kunnen wel met een nucleaire kop worden uitgerust. En die kunnen we in de laatste fase nog bijsturen. En die geven dan ook nog decoys af om te zorgen. En de penetration aids noemen ze dat eigenlijk. Om te zorgen dat als er tegenraketten op worden afgevuurd, dat die dan naar die decoys gaan, naar die afleidingsmanoeuvres. Zodat ze... Maar dat hebben ook ballistische
dus
raketten.
Dus ik moet me voorstellen, in de lucht er komen zeg maar, anti-luchtafweer raketten. En dan gaan ze schijnbeweging maken.
Nou, dat niet zozeer. Er komen afweerraketten naartoe.
Ja?
Maar omdat die ballistische raket of die Iskander-raket dan andere raketjes uitstuurt.
Oh, die gaan dan.
En die geven ook een radarreflectie op die onderscheppingsraket. En die onderscheppingsraket heeft dan niet in één keer één doel, maar die heeft er 10. In het kader van de Iskander zijn dat er dan 7. Maar dat zijn de multiple independable reentry vehicles, zoals dat MIRV's, waar de Amerikaanse en ook de Russische ballistische raketten mee zijn uitgevoerd. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig om ze te stoppen.
Hoeveel van die soorten raketten zijn er? Zijn dat tientallen, twintigtallen?
Ja, tientallen. Ja. En de Amerikanen hebben de verschillende. Die hebben er niet zo heel veel verschillende. De Russen hebben verschillende. Noord-Korea heeft natuurlijk een heleboel raketten. Iran.
En wat voor feature variaties maken ze dan?
Ze
heet het nieuwe een beetje versie 1.0, 2.0, 3.0. En dan zullen ze aanpassingen maken bij een bepaalde...
Updates.
Ja, update. Ja,
dat gebeurt eigenlijk continu. Je probeert ze steeds beter te maken. Steeds minder gevoelig voor tegenmaatregelen. Dus daar heb je het over inderdaad. Die decoys die je uit kunt gooien. Maar ook storingsgevoeligheid verminderen door de elektronica beter in te pakken, door ze een bepaalde maat van autonomie te geven, waardoor ze zelf kunnen reageren op tegenmaatregelen. Ja, en dat is een continue wedloop. Aan de ene kant om die wapens effectiever te maken, en aan de andere kant om je steeds beter te verdedigen. Maar geen enkel luchtverdedigingssysteem is waterdicht. Maar je kunt je ook niet voorloven om dan te zeggen, nou, mijn luchtverdediging is toch niet waterdicht, ik laat die raket maar neerkomen. Dus je blijft je best doen.
Ja, maar ik dacht ook met die luchtverdediging, dus hij gaat hier omhoog en dan wordt hij onderweg onderschept. Ja, dan kan je ook weer die raket die onderschept onderscheppen. En dan gaat die raket, weer onderscheppen.
Nee, dat is niet zozeer.
Nee, maar in theorie wel, snap je?
Ja, maar...
Ik als pacifist nu inmiddels, na een dag...
Hij gaat wel omhoog, maar het is moeilijk genoeg om hem te onderscheppen. Want als hij op 1100 kilometer hoogte zit en hij komt terug de atmosfeer in, dan heeft hij wel een snelheid van... Ja, 15, 20 keer die van het geluid.
Je hebt maar weinig tijd.
En je hebt heel weinig tijd. Je ziet hem laat. En dat zeker bij hypersonenwapens. Die hebben niet die hele hoge baan. Die zijn vrij laag boven de aarde. Gaan keihard. Maar je ziet ze dus pas laat op de radar. Omdat ze laat boven de radarhorizon verschijnen. Door de bolling van de aarde. Daarna gaan ze ook nog eens een keer heel hard. En deze hypersonenwapens, dat zijn wel de nieuwste technologieën. Die zijn ook nog min of meer manoeuvreerbaar. Dus die komen, je ziet ze laat. Ze gaan keihard. Ze kunnen ook nog manoeuvreren. Dus ja, dat maakt het wel allemaal moeilijk.
Ja, want dat is eigenlijk een antwoord op Ben's vraag. Anti-raketraketten.
Ja, anti-raketten.
Die zitten eigenlijk al ingebouwd in het ding zelf.
Die afleidingsmanoeuvres.
Die neemt anti-raketraketten waar en probeert ze dan te ontwijken.
Niet helemaal. Maar als je ze een mate van autonomie meegeeft met sensoren, zodat ze die anti-raketten...
Dat bedoel ik.
Kunnen zien aankomen, dan zouden ze die kunnen ontwijken.
Ja.
Maar die ontwijkingsmanoeuvres zijn vooral bedoeld om je tegenstander te verrassen, om radarsystemen heen te gaan.
Mm-hmm.
Maar het waarnemen, als je al zelf al met Mach 10 of zo, dus 10 maal de snelheid van het geluid vliegt, om de mantel van jouw raket ontstaat een soort plasmalaag, doordat het zo enorm warm wordt. En we zijn nog niet zover dat de sensoren door die plasmalaag heen kunnen kijken. Wat het ontdekken van, van jouw antiraket mogelijk maakt.
Ah, je kunt door je eigen plasma niet heen kijken.
Dat is nou erg lastig. De Chinezen zeggen nu dat ze daarmee bezig zijn met een soort 6G-technologie om hun eigen hypersonensystemen te kunnen blijven aansturen als ze door die plasmalaag bedekt zijn.
Terwijl dat plasma jou wel verraadt als inkomende.
Als je daar de goede sensoren voor hebt, zou dat een teken zijn, een middel zijn om ballistische raketten en hypersonenraketten te onderscheppen. Ook vanuit de ruimte. De Amerikanen zijn bezig met een heel toch weer een soort van ruimteschild met satellieten die lanceringen van raketten kunnen ontdekken. Maar ook de raketten zelf kunnen tracken door de ruimte heen. Dan heb je dus meer waarschuwingstijd. En dan heb je ook meer kansen om je verdedigende middelen in te zetten.
We moeten zo proberen om het iets systematischer aan te pakken. Maar ik heb nog wel minstens één vraag die rechtstreeks uit de huiskamer komt. Mijn vrouw en ik vragen ons altijd af, waarom is het nou niet mogelijk om gewoon even Poetin uit te schakelen?
Ja, dat komt ook uit onze huiskamer, Herbert.
Ja, want dan kun je zeggen, dan gaat het hier kernwapens regenen. Ja. Maar waarschijnlijk juist niet. Omdat toch wel bepaalde Russen, veel Russen dankbaar zullen zijn.
Ja, dat weet je niet. Er zit ook een harde kern om Poetin heen. Die vindt dat we nog veel harder moeten optreden. En als die hem gaan vervangen.
Ben je nog verder van huis?
Dat voldoet niet aan onze eigen normen en waarden. Iemand kan je... Dat is ook het probleem wat wij hebben met die Amerikaanse drone-aanvallen. Het zijn mensen die niet een rechtszaak hebben gevolgd en dus die niet officieel schuldig zijn verklaard. En dan nog geven ze dan de doodstraf. Dat past niet in ons norm- en waardesysteem. Dus dat doen we niet zomaar. Een heleboel mensen fantaseren daar wel over. Dat heb ik ook al gehoord. Waarom doen we dat niet gewoon? Ja, ten eerste is het heel lastig, want Poetin wordt ook beschermd door een privélegertje. Hij zit ook vast in een hele diepe bunker.
Ja, weten we waar die zit, is de vraag.
Weten we precies waar die zit. En het gaat, dat doe je niet. Want dan ben je echt in een grote schalige oorlog als je dat meteen zou doen. En we zijn juist heel erg bezig aan onze kant, aan de NAVO-kant, aan de EU-kant, om te deescaleren, om te zorgen dat we zelf niet in gevecht komen met Oekraïne. Maar Oekraïne wel zoveel mogelijk te helpen om het gevecht voor hun gunstig af te sluiten.
Ja, oké. Wat we hebben het hier over technologie normaal gesproken. In technologie gaan we nu ook doen. Ik zat na te denken over dit onderwerp. En ik kwam eigenlijk tot de conclusie. Alles in de oorlog is tegenwoordig technologie. Dus
En het wordt alleen maar meer. Ja.
Spionage, cyberwar, de logistiek, het geleide projectielen. Ja. Verzin het maar.
Nee, en het zal alleen maar meer worden. Omdat... We zullen ook steeds zien, steeds meer remote warfare, zoals dat heet, op afstand.
Ja.
Want we willen zelf onze eigen militairen zo lang mogelijk veilig houden. Dus je probeert ze zo laat mogelijk fysiek in gevecht te laten gaan. Dus je probeert op afstand die vijand aan te grijpen. En te zorgen dat hij het vermogen, zijn militair vermogen eigenlijk aan het verliezen is.
Ja, maar die theorie vind ik in de Oekraïne-oorlog wel echt tegenvallen.
Ja, maar zover zijn we ook nog niet. Zover zijn we ook nog niet. Maar dat is... We hebben Nagorno-Karabach.
Maar zie je het wel? Dat echt gewoon op afstand sturen wat bommen naar elkaar?
Nou ja, Nagorno-Karabach hebben we gezien dat er enorm veel drones werden ingezet om de Armeense luchtverdediging uit te schakelen. Om de Armeense artillerie uit te schakelen en daarna over de grond te gaan. En dat is eigenlijk al een voorbode van waar het volgens mij op uitgaat. Maar er zijn ook mensen die de andere theorie op nahouden hoor. Dus, maar waar het volgens mij op uitkomt is dat we steeds meer op afstand met drones. Die heb je nodig voor je verkenning. Want we spreken ook over informatie gestuurd optreden. Maar je moet dus verkennen om te weten waar de vijand zit. Dan moet je heel precieze coördinaten hebben. Want je wil dat iedere granaat, iedere raket die je afvuurt, dat die precies op het doel terechtkomt. Je wil ook precies weten waar de tegenstander mee bezig is. Je hebt zelf allemaal sensoren. En je hebt allemaal zelf effectoren, dus wapensystemen. En die moet je ook aan elkaar gaan koppelen in de moderne oorlog. En daar heb je ook allemaal techniek voor nodig. Want wie heeft welke informatie op welk moment nodig om de juiste beslissing te maken? Nou, en eigenlijk is de kern is eigenlijk informatie. En alles wat die informatie genereert is techniek. En ook hoe je transporteert die communicatie door de gewone elektromagnetische straling, maar ook via satellieten en de nieuwste ontwikkeling. Met satellietcommunicatie is weer dat het via laser gaat, lasersatcom. Zodat je niet een radiosignaal uitzendt van de ene satelliet naar de andere satelliet of van de ene satelliet naar de grond. Maar dat je dat via laser doet, is moeilijker te storen. Is heel erg breedbandig. Is heel erg snel ook natuurlijk. En kan niet onderschept worden. Dus ja, ook daar, het is niet alleen dat hele wapens als gevolg van de technologische ontwikkeling vernieuwen. Maar ook onderdelen van wapensystemen worden steeds slimmer, intelligenter, sneller, kleiner. Ja.
Wat mij is opgevallen van deze periode vergeleken met de periode dat de Oekraïne-oorlog alleen nog maar dreigde. Je hoort helemaal niks meer over cyberwar. Dat was aan het voor de echte vijandelijkheden losbarsten was dat een ding. Maar je hoort er niets meer over. Hoe komt dat?
In de twee weken voorafgaande aan de inval in Oekraïne, dus begin februari, toen werden de Oekraïnse overheidssites wel platgelegd. Dus er was wel degelijk een cyberoperatie.
Ja. Over en weer, hè, trouwens.
Ja. En nog steeds vinden heel veel cyberaanvallen plaats. Alleen we worden steeds beter om onze systemen te beschermen. En in ieder geval op overheidsniveau. Bij bedrijven zie je dat nog wel eens dat het anders is. Maar op overheidsniveau worden we daar steeds beter in. Er is ook een NATO Cyber of Center of Excellence for Cyber. En dat zit ergens in een van de Baltische Staten. Dus wel degelijk in die vijf domeinen waar we over hebben. Militaire domeinen, land, zee, lucht, cyber en space, is die cyber resilience, ja, die weerstand, die is echt
maar
wel vergroot.
Je zegt nu we en zo te horen heb je het dan over de NAVO. Ja. Maar als ik kijk naar Oekraïne, profiteert die daarvan mee?
Jazeker, ja. Oekraïne is sinds 2014 heel erg bezig geweest om haar krijgsmacht en in al die vijf domeinen ook veel meer op een westerse lees te schoeien. De manier waarop commandovoering wordt gedaan, vooral de Russen, die hebben opdrachtgerichte commandovoering. En dat betekent dat ik als officier tegen een soldaat zeg, dit moet je gaan doen, en je moet het zo en zo doen en je moet het zo laat doen. Punt, geen discussie. En als die soldaat dan iets tegenkomt wat niet binnen die randvoorwaarden past, dan moet hij terug naar zijn officier om te vragen, en wat nu? In de westerse manier van oorlogvoering is het opdrachtgerichte commandovoering. Ik geef jou de opdracht, jij moet dit en dit doen. En hoe je doet, dat moet je zelf weten. Je hebt de middelen daarvoor.
Over die berg.
Jij hebt de vrijheid om binnen die opdracht je uitdagingen te overkomen. Nou, dat is al een heel belangrijk verschil natuurlijk. Want daarmee kun je veel sneller je operaties uitvoeren. Omdat je niet steeds terug hoeft naar je hoger niveau.
Ja.
De westerse middelen, de westerse wapens die we hebben zien binnenkomen. Daar hadden de Oekraïners ook al mee getraind voor een deel. De inlichtingen waar ik het eerder over had. De Oekraïners krijgen enorm veel inlichtingen van met name de Amerikanen en de Britten. Ook vanuit de ruimte. En dat helpt hun enorm bij hun situational awareness. Wat is er aan de hand? Waar zijn de Russen mee bezig? Waar is troepenopbouw? Waar staan hun belangrijke systemen? Waar zijn hun logistieke knooppunten? Waar zitten hun munitiedepots? Nou, als je dat weet en je hebt die hele precieze GPS-signaal waar we in het begin over hebben, ja, dan heb je maar een paar raketten nodig om daar heel grootschalig in te verstoren. En de Russen hebben dat gewoon veel minder. En veel minder goed georganiseerd.
Die vergelijking wil ik eigenlijk wel even gaan maken. Want het is lang zo geweest in de Koude Oorlog. Dan bedoel ik dus jaren 80 en daarvoor. Dat er een technologiewedloop, een wapenwedloop, maar ook een technologiewedloop was tussen Rusland aan de ene kant, het Oostblok zeg maar, en het NAVO-blok. Is nou op dit moment de Russische technologie opgewassen tegen de Westerse technologie? Als ik de berichtgeving over wapensystemen hoor, dan is dat namelijk niet het geval.
Nee,
Oekraïne wilde die HIMARS, dat HIMARS geschut, want dat was superieur en dan konden ze dit en dan zouden de Russen met de staart tussen de benen
moeten lopen. De HIMARS, het voordeel van de HIMARS is, behalve dat het heel precies is, omdat je daar GPS-gestuurde munitie mee kunt afvuren. En met name de rijkwijde. Het gaat tot 70 tot 90 kilometer in de diepte. En de meeste artillerie komt niet verder dan 40 kilometer.
Ja, dus het was niet heel subtiel in.
Nee, maar dat is natuurlijk al een heel groot verschil. Als jij verder kunt schieten dan je tegenstander, kun jij verder terugstaan, waardoor jij veiliger bent. En dat is ook een onderdeel van dat remote warfare.
Trouwens ook gewoon technologie, hè? Maar oké. Okay,
En je kan er ook andere raketten, de zogenaamde ATACMS, Army Tactical Missile, mee afschieten. En die kan wel tot 300 kilometer in de diepte. Die hebben de Oekraïners niet gehad of nog niet gehad. Tenminste officieel niet. Er zijn wat geruchten dat ze die wel een paar keer hebben gebruikt. Met name tegen de Kerchbrug of dat vliegveld op de Krim. Maar ik heb er nog niet echt bewijzen van gezien. Maar als je zo ver kunt schieten, ja, dat is ook weer een technologische ontwikkeling natuurlijk.
En hoe zien ze aan het doel? Dat is ook weer met GPS? Of?
Ja, eigenlijk altijd als je artillerie afschiet, en dat betekent dat er een granaat, een buis uitgaat, en tegenwoordig met raketartillerie zijn het dus echt raketten, zul je op de een of andere manier waarneming in het voorterrein moeten doen. Zoals dat
even genoemd. Over het verschil. Hè? Een granaat die beschrijft gewoon een boog.
Een ballistische baan. Ja.
Afgeschoten en vliegt daarna op eigen. Of heeft geen voortstuwing.
Geen aandrijving meer. Ja.
En een raket heeft dat wel. Ja, dat is het verschil.
Ja, en komt daarmee ook verder.
En met aandrijving kun je ook iets doen op het gebied van besturing. Als je voldoende.
Als je hele kleine vleugeltjes
daar zet.
Dan kan je met behulp van dat GPS-signaal kan je nog wat sturen. Zodat je echt heel precies.
Al dan niet op afstand.
Echt op die meter. Ja.
Zijn allemaal
je programmeert het in en dan corrigeert hij voor de wind, zeg maar. Als hij wegdrift door de wind, kan hij corrigeren om toch op
en
het punt
te. En wat is explosief dan dat erin zit?
Ja, gewoon TNT-achtig.
Gewoon ouderwets TNT.
Nou ja, ze zullen daar zijn natuurlijk ook weer ontwikkelingen in geweest. Hoge explosieve waarden. Hoe meer explosieve waarden je kunt hebben per kilo, hoe meer. Hoe effectiever het is. Ja.
Ja. Je lacht erbij.
Omdat jij begon als pacifist, moet ik het wel zo uitleggen. Maar zo zit het eenmaal in elkaar. Het is een vies gebeuren oorlog. Ja, er gaan mensen dood. Ja.
Nee, dat is heel merkwaardig. Want onze redacteur Daniel heeft nog een filmpje verspreid. Hè? Dat ging over een of ander waarmee je eigenlijk niet meer kunt missen.
En dat 630 meter,
twee kerels waren dat aan het bespreken in die YouTube-video een half uur lang. En het enthousiasme is... Ja. Dat spat van het scherm. Dus het echt heel, heel vervreemdend. Ja. Hoe kijk jij naar dat soort...
Die technologie die wordt ontwikkeld omdat er een markt voor is. En die
moet
markt,
je misschien even uitleggen
vooral...
wat voor technologie... Het was een vizier, ja. Waarbij je dus zo kan mikken... op 630 meter was het... waarbij je bijna niet mist, want zelfs de afwijking door wind en regen enzovoort. Dus hij pakt ook afwijkingen.
Ja. Nog daardoor, van de zwaartekracht.
Ik ben zelf militair geweest en op een gegeven moment had ik weer ieder jaar heb je van die dagen, dan moet je terugkomen om even, als je op kantoor zit, om toch even weer militair te worden. En dan ga je ook schieten. Maar dat was volgens mij al in 2012 had ik ook weer zo'n dag. En toen zat ik bij de marechaussee, had ik die paar dagen. En die hadden toen inderdaad een geweer. Met een vizier erop en die geeft een rood puntje.
Ja.
En als je dat rode puntje op het doel houdt, dan komt die kogel daar gewoon. Nou, dit was wel voor hele verre afstanden. Dus die kogelbaan, als je verder dan 100 meter gaat, gaat die ook behoorlijk dalen. En dit vizier gaf dan ook een correctie inderdaad voor de lengte. Dus dan moet je iets hoger richten. En als je dan, of je moet eerst op richten, dan geeft hij de afstand. En dan zegt hij, dan geeft hij een puntje. Maar als je die dan op het doel houdt, dan moet je je geweer dus iets hoger houden. Dan komt je kogel daar. Maar zolang als mens nog steeds aan die trekker moet trekken. En jij ondersteunt je geweer niet goed. Ja, dan kan
je moet heel rustig die trekker overhalen. Ja. Niet in één keer.
Dat klopt.
Ja, ik heb ook in militaire dienst gezeten. Hè?
Ja, dat heb je goed onthouden. Ja.
Ik niet, maar ik wist het toch.
Ja. Maar goed, maar onder stress, als jij wordt beschoten. Of het is echt kritisch, van ik moet nu schieten. Want voor je het weet loopt hij weg. En die kogel doet er wel over. Even 2 seconden over of zo. Om die 600 meter te overbruggen.
Ja.
Ja, dan is het toch heel snel dat je een hele kleine afwijking in jouw loop is op 600 meter al misschien een paar meter. Ja.
Hey, dit is een race to the bottom, weet je wel? Want een nog geavanceerde wapen, we schieten alles kapot met elkaar, alles kapot, kost alleen maar geld, we vernietigen alleen maar. En ik weet, het is noodzakelijk, want er zijn conflicten, mensen die gaan ruzie maken, landen gaan ruzie maken met elkaar. Ze denken dat het ene land bij het andere land hoort. Maar dat is natuurlijk wel... kansloos. Ik als pacifist bedacht dat na deze voorbereiding.
Ja, je hebt gelijk. Maar als je daar niet aan meedoet, dan kom je dus wel meteen om achterstand te staan. En je kan niet meedoen in een oorlog om tweede te worden. Je moet echt meedoen om eerste te worden. Dus je wil de beste spullen hebben. Het meeste militair vermogen wil je eigenlijk creëren. En dat betekent dat je de beste spullen, de beste training, de beste manier van opereren, dus je beste doctrine, je moet je beste partners hebben. Maar ook je personeel moet... heel gemotiveerd zijn. En dat zijn eigenlijk de 3 componenten van militair vermogen. De fysieke, de conceptuele en de mentale component. En in de oorlog in Oekraïne zie je dat die mentale component enorm belangrijk is. De Oekraïners die vechten voor een land.
Ja.
En die gaan dus veel gemotiveerder die strijd in dan de Russen die zijn opgeroepen tegen hun zin in gemobiliseerd. En ja, die 3 elementen, die moet je wel goed regelen. En goede training en goede spullen. En weten dat je de beste spullen hebt. En weten dat jouw maatjes jou kunnen helpen mocht je gewond zijn. Dat draagt wel bij aan je mentale component. En die mentale component die is enorm belangrijk. En die wordt wel ondersteund door, heb je de goede spullen? Want als je de goede spullen hebt en de goede training, voel je je zekerder. Dus dat is goed voor je geloof in jezelf en in je maatjes. En heb je de juiste partners om mee samen te werken? Heb je de juiste manier van optreden? Dus de juiste doctrine? Dus dat werkt allemaal wel samen, ja.
En dat is wel interessant om over te hebben, want ik begon vroeg in deze podcast met zeggen, alles is technologie tegenwoordig. Maar die kwesties rond het Russische leger tonen eigenlijk aan dat niet zo is.
Nee.
Technologie is heel belangrijk. Als de troepen gedemoraliseerd zijn, niet goed tevreden krijgen, hun eigen kleding moeten betalen. Joost nog weten wat er allemaal gebeurt, van elkaar stelen. Als de brandstof verkocht wordt, wordt de idiootste dingen.
En gezegd worden, als je terugkeert, dan schiet ik jou dood. In plaats van dat de Oekraïners je doodschieten. Ja, dat is niet goed voor je moraal. Dat is niet
dan
goed
kan
voor
je technologie nog zo oké zijn.
Nee, absoluut. Die mentale component die is enorm belangrijk. En dat is eigenlijk ook de kern van oorlog. Het gaat uiteindelijk, wie kan het meeste pijn lijden? Wie brengt de grootste offers? En het zullen altijd offers in mensenlevens zijn. Uiteindelijk die doen besluiten van nu is het genoeg.
Hmm.
En daar zie ik, ondanks alle technologische ontwikkelingen, blijft het toch wel daarop neerkomen. Alleen, je zou moeten zorgen dat jij de beste techniek hebt. Zodat jouw mensen het best getraind zijn en het beste geloof in zichzelf hebben. Het meest effectief kunnen optreden. Dus de meeste slachtoffers bij de tegenstanders kunnen neerleggen.
Maar je leest dat de technologie bij de Russen best wel achterhaald is. Is dat echt zo? Hebben ze echt oude troep? Of is het...
Ja, dat lijkt toch wel een beetje... Ja, dat was ook wel mijn verrassing eigenlijk van een heleboel collega's van mij, analistencollega's, dat het toch niet allemaal zo heel goed is. En dat heeft te maken met de enorme corruptie. Dat er wel heel veel geld is gestoken onder defensieminister Shoigu van Rusland om het Russische leger te verbeteren en te moderniseren.
Mm-hmm. Wanneer zijn ze daarmee begonnen?
Met corruptie weggesluist.
Maar wanneer zijn ze ermee begonnen om dat hele oorlogsarsenaal op te bouwen? Want ik heb een beetje... Want ze hadden één keer al zo'n grote... Gooiden ze Kiev naar heel Oekraïne. Weer heel veel raketten. Meer dan 100 een paar weken geleden. Er waren heel veel onderschept. Ja. En toen zeiden ze van dit kostte echt tientallen miljoenen. En op een gegeven moment zijn die raketten gewoon op. Ja. Dan moeten ze weer gaan maken. Dus wanneer is het ook op?
Er wordt nu geschat dat Rusland ongeveer 70% van haar lange afstandsmunitie heeft verschoten. Dus die raketten allemaal. Maar ze zijn ook nog bezig om bij Iran weer nieuwe drones te kopen. Nieuwe raketten te kopen. Dus het kan nog wel even duren. Maar die zijn er nog niet. Dus er wordt nu gekeken eigenlijk internationaal. Kunnen wij Iran stoppen met die leveringen? Of kunnen we zo'n leverantie ergens op de een of andere manier onderbreken? Waarschijnlijk. Het is zo groot. Het past niet in allemaal vliegtuigen. Alleen maar in vliegtuigen. Ze zullen ook over de weg. En met per trein. En per schip. Misschien over de Kaspische Zee. Kan je ze misschien daar op de een of andere manier vernietigen. Op een manier die niet aan ons is toe te schrijven natuurlijk. Want anders ben je meteen in oorlog. Niet alleen met Rusland, maar ook nog met Iran. Maar net zoals bijvoorbeeld het Stuxnet...
Virus.
Wat toen in de Iraanse opwerkcentrifuges is gestopt. Ja. Illegaal. Nou, als je zoiets kunt bereiken... waarbij de accountability of de attributie heel moeilijk aan te tonen is... wie dat dan gedaan heeft. Ja.
Ja, maar daarom, want ik wil even terugkomen bij dat cyberwar. Je zei van, dat hebben we goed onder controle. Kijk, zo'n Stuxnet, dat weet je, dat...
Zal niet meer gebeuren.
Nee, maar dat kost ook heel veel tijd om dat erin te krijgen. Ja. En nu hebben we nu oorlog. Weet je, dus het is ook heel... Dat moet je bijna voorbereiden, jarenlang.
Ja,
of...
ja dat klopt, ja. En het is de vraag of Rusland zelf nog nieuwe raketten kan bouwen. Want die hebben natuurlijk wel last van de sancties. Wat dat betreft de chips en de grondstoffen, de technologie...
Ik las een fascinerend stuk in de New York Times. Dat was echt voor mij een eye-opener. Want er wordt namelijk onderzoek gedaan aan de resten van Russische raketten die zijn neergekomen op allerlei plekken in Oekraïne. Dus wat doe je? Er is ergens een raket neergekomen. Dan ga je kijken wat kan ik daarvan terugvinden. En dan gaan ze dus dus onderzoek doen aan de printplaten en dergelijke. Wat zat daar voor technologie in?
Forensisch onderzoek eigenlijk. Ja.
En dan blijkt dat allemaal nog net niet tweedehands te zijn. Maar wel verouderde shit. Ja. Omdat ze geen moderne shit meer hebben.
Nou, ze hebben natuurlijk al een poosje last van sancties. Sinds 2014 al inname van de Krim. En dat maakt het wel moeilijker. En er was ook al sprake van dat al die wasmachines en die verkeerslichten in Zweden met die flitsers, dat die gebruikt zouden worden om daar dan weer hoogwaardige technologie voor te gebruiken. Ik weet niet of dat zomaar kan, of je zo goed chips kunt herprogrammeren voor dit soort. Maar ja, het geeft alweer, denk ik, een beetje de zoektocht die Rusland ook heeft om toch die wapens weer te gaan opbouwen. En Oekraïne, Iran, die is blijkbaar willing om dat te leveren.
Maar Iran zit er ook vol met sancties.
Maar wel op de een of andere manier al zo lang sancties dat ze ook wegen hebben gevonden om die sancties weer te kunnen ontwijken op de een of andere manier. En hele slimme mensen daar.
Maar goed opgeleide bevolking.
Ja, hoog opgeleid, ja.
Ja, oké. Wij hebben dus die cyber inderdaad, dat is nu in balans. Je ziet ook niet meer dat daar veel in gaat gebeuren.
Nee, ik denk dat dat we daar genoeg voor gewaarschuwd zijn en dat we onze defensie, onze hekken hebben opgetrokken om te voorkomen.
Hoe zien die hekken eruit?
Ik ben geen cyber-expert, maar met name zorgen dat je alle poorten die maar openstaan op de een of andere manier, dat je die dicht hebt en dat je hele snelle detectie kunt. Maar daar ben ik niet echt een expert, maar dat je er aandacht voor hebt en dat je er op gefixeerd bent dat het kan gebeuren, is natuurlijk al een hele belangrijke. En verder hoe dat werkt, dat weet ik ook niet precies.
Okay. Ik vind het, leuk is het woord niet, maar wel interessant om een aantal wapensystemen te bespreken.
Mm-hmm. Nou,
we hadden het daarnet al over de cyberwar. Er is een ander fenomeen waar ik al een tijd weinig over hoor. Dat zijn de antitankraketten. Ja, is er iets veranderd aan het karakter van de strijd op dit moment dat die minder relevant zijn? Of heb ik gewoon slecht opgelet?
Nee, ik heb er ook weinig over gehoord. In het begin van de oorlog zagen we die hele grote file staan noordwest van Kiev. Ja. Die voertuigen die, omdat het terrein zompig was geworden, op de weg moesten blijven. En toen zijn de Oekraïners met hele kleine kwartjes daar langs gereden. En hebben successievelijk heel wat tanks uitgeschakeld.
Dus het was inderdaad een sitting duck, die caravaan daar. Ja.
Daarna hebben we gezien dat die Russen daar weg zijn gegaan. En hebben voornamelijk rond Kharkiv en de provincie Luhansk en Donetsk zwaar gevochten. En in het begin zagen we dat daar tanks tegen tanks aan het vechten waren. En toen waren de Oekraïners een beetje aan het verliezen, omdat de Russen gewoon zoveel meer hebben. Toen kwamen die HIMARS-raketten en konden de Oekraïners de Russen in de diepte aangrijpen, waardoor heel veel munitiecomplexen en commandoposten werden vernietigd met de mensen die daarbij waren, waardoor de Russen minder effectief konden optreden.
Ja.
Maar toen hoorde je inderdaad weinig meer over die Javelin en die antitankraketten. Maar ik kan me niet voorstellen dat die niet nog steeds worden gebruikt. Want het zijn natuurlijk goede wapens, maar je moet wel redelijk dicht in de buurt komen, zo'n 3 kilometer en veel verder weg. Dan is het lastig om ze in te zetten. Maar ik zie ook nog wel filmpjes langskomen van de Oekraïense antitankraketten die ook met succes worden ingezet nog steeds, hoor.
Ja, oké. Dat zijn de antitankraketten. We hadden het al even over luchtverdediging. Die is effectief, hè? Want ja, we noemden al.
Ja, er waren honderden, goed 70.
En steeds effectiever. De Oekraïners die zijn heel slim om al die, want het gaat ook om allemaal verschillende luchtverdedigingssystemen. Ze hebben natuurlijk de oude Russische systemen, want ze zijn onderdeel geweest van de Sovjet-Unie, de S-300. Maar ze hebben nu ook Britse gekregen, ze hebben Duitse gekregen, de Iris-T. Ze hebben, Stingers gekregen. Dat is natuurlijk ook luchtverdediging.
Ik denk niet dat het zin heeft om al die systemen hier te beschrijven en de verschillen daartussen. Ja. Maar pik er eens iets uit.
Nou, het belangrijkste bij luchtverdediging is eigenlijk dat je een gelaagd systeem hebt. Je hebt verschillende luchtverdedigingssystemen voor verschillende afstanden en hoogtes van dreigingen.
Mm-hmm.
Dus een vliegtuig op 500 meter hoogte die eraan komt met hele grote snelheid, kan je proberen met een stinger eruit te halen. Dus een schouderafgevuurde raket is dat, die op de infraroodUitstraling gaat. Dus de warmtebron, de motor, daar gaat hij op af.
Dat is de stinger.
Als je een raket uit de lucht wil halen, waar we het al eerder over hadden, een soort ballistische raket, dan heb je bijvoorbeeld de Iris-T nodig. En dat is een systeem wat de Duitsers hebben. En dat is een, net als de NASAMS, wat ze ook van de Noren en Amerikanen hebben gehad. Dat zijn eigenlijk lucht-lucht raketten. Dus raketten die je normaal onder een vliegtuig hangt om in een luchtgevecht een ander vliegtuig neer te schieten. Waarbij de Iris-T, dat is dan tot een kilometer of 25. En de NASAMS kan wel tot een kilometer of 100 komen.
Dus ik zie op de radar, zie ik
een raket. Maar je moet dus wel inderdaad een radar hebben die doelen onderscheidt.
Ja.
Een rondzoekradar. En dan heb je ook nog een zogenaamde acquisition radar nodig, die het doel volgt en die de raket aanstuurt om naar dat doel te gaan.
En moet ik dan als militair nog iets doen? Of ik zet die radar neer en hij gaat, ik zie hem en ik ga zitten kijken. Oh, daar gaat hij weer.
Nee, wat het moeilijkste is eigenlijk van al die verschillende systemen, dat werkt was heel goed.
Ja.
Als het aan elkaar gekoppeld is op de een of andere manier. Dus als al die informatie weer samenkomt en dat er dan iemand zit van, dit is een dreiging die daar en daar neerkomt, dus die kunnen we laten lopen, want dat is toch leeg gebied. Dit is een dreiging, een raket die wellicht op een stad neerkomt, dus die moeten we pakken. En die gaat zo hard en die gaat zo hoog, dus dan moet je dit systeem op inzetten.
En dat hebben we daar staan, dus die ga ik nu bellen.
Of een mailtje of een signaal geven.
Mailtje.
Nou ja, dat. Ja, elektronisch signaal. Als jij
signal,
als je achter je scope zit. En je krijgt meteen zo'n bericht binnen dan met van, dat is een target, dat moet je trekken, dat moet je vernietigen. Dan kan je daar je cursor op zetten en hup, op een knop drukken. Ja.
Dus er staat ergens in Oekraïne, Kiev, zitten mensen in een regiekamer?
Nou, ik denk dat er meerdere systemen lokaal zijn geregeld. Niet vanuit Kiev al over heel Nederland.
Nee, het is decentraal geregeld.
Ja.
Decentraal en die.
En daarmee heb je een grotere weerstand. Als die decentrale daar kapot is, dan heb je nog wel andere decentrale
centra. En die bekijken dan op radar al die raketten.
Verschillende radars die ook weer dat beeld moet je eigenlijk ook weer samenbrengen. Dat zijn niet altijd dezelfde protocollen, elektronische protocollen. Dus dat is best wel ingewikkeld, hoor.
Kunnen we dat proces niet automatiseren? Want ik vind het nu erg omslachtig allemaal.
De Patriot die heeft zijn eigen radarsysteem.
Mm-hmm.
En die kan je in een autonome modus zetten.
Ja.
En dan kan je zeggen, dreiging die daar vandaan komt en aan een bepaald profiel voldoet qua snelheid en hoogte, gaat automatisch een raket af.
Mooi.
Maar dat is dan alleen maar de Patriot. En ja, dat is nog niet zo. Die is nog niet gekoppeld aan de Iris-T.
Patriot.
Patriot hebben wij ook in Nederland, ja.
Dus, maar grondlucht.
Dat is grondluchtsysteem, ja. En de PAC-3-raket van de Patriot, die kan je zelfs inzetten tegen ballistische raketten die de dampkring aan het binnendringen zijn. Ja. Dus niet heel, heel hoog, maar wel al behoorlijk hoog boven het grondgebied.
En je had het net over een geval dat je op 100 kilometer kunt zien dat er ergens een raket vertrekt.
Vanuit de ruimte heb je tegenwoordig ook sensoren.
Ja.
De Amerikanen zijn ermee bezig. Sensoren die aan elkaar gekoppeld zijn. En communicatiesatellieten die aan elkaar gekoppeld zijn. Om te zorgen dat als er zo'n lancering is. Dat je dan via die transport layer, zoals ze dat noemen, die communicatielaag. Heel snel naar een hoofdkwartier kunt gaan. En zeggen, hier is een lancering. En ik ben hem aan het volgen. Dat is het waarschijnlijke doel. Daar moet een raket op af van dit type. Ja. En, maar zover zijn we in Oekraïne nog niet.
Oké, want ik wou even theoretisch dan. Ga je dan ook vanaf 100 kilometer afstand daar een anti-raketraket op afsturen? Of doe je dat dan weer van een andere plek?
Nou, het ligt eraan waar jouw verdedigende systemen staan.
Ja, okay.
En wat het bereik daarvan is. En wat ik net al zei, je hebt verschillende systemen met verschillende bereiken. Met verschillende doelsets waar ze het meest effectief tegen zijn. Ja, dat moet dan wel allemaal precies passen. En dat is natuurlijk ook een kunstje wat mensen moeten doen. Van hoe ga ik mijn verdediging met die verschillende systemen ten eerste inrichten? Waar zet ik ze neer? Wat is de grootste dreiging?
Ja.
Waar heb ik nog veel raketten van om in te zetten? Want dat is wel het probleem wat de Oekraïners nu tegenaan gaan lopen met zo'n barrage. En daarom vuren die Russen ook zo'n barrage af.
Een stuwdam.
In één keer.
Ja, want waar moet je?
Want je gaat overvoeden. Hè? Zo'n verdedigingssysteem die weet dan niet meer waar je moet, wat je moet verdedigen. Dus daarom gaat het nu dagelijks door. Maar verwacht ik volgende week of die week daarna wel weer een barrage. Waar de Oekraïners heel veel moeite mee zullen hebben. Maar ze weten ondertussen wel dat de doelen de energiecentrales zijn. Om echt de Oekraïnse bevolking te raken. Ja.
Hey, het is wel van zwaarden en schilden naar een geweer, een musket. En nu is eigenlijk een rakettenoorlog, heb ik het idee. Het is echt, we praten eigenlijk alleen maar over raketten.
Het is allemaal tegelijk. Hè. Het is het is ook in het informatiedomein. De Russen proberen ons ook in het informatiedomein en hun eigen bevolking.
En de tanks doen ook nog mee. En de leger van de loopgraven.
Oh, gelukkig.
Eerste Wereldoorlog, man.
Ja, daarom. Ja. Dat vind ik ook zo primitief.
Nou ja, wel alle aspecten ook. Vanuit het ruimtedomein. De via-satellietcommunicatie is al gestoord door de Russen. De Starlink zijn ook al gestoord door de Russen. Ja, het is in alle domeinen eigenlijk. En dat is die multidomein oorlogvoering. Ja, dat zie je nu ook wel. Dus wat dat betreft, en dat is de techniek die het mogelijk maakt. Maar die techniek wordt ook ontwikkeld om multidomein oorlogen mogelijk te maken. Ja.
Kun je me uitleggen wat op dit moment het nut is van loopgraven? Want die kun je van op luchtfoto's kun je die gewoon zien.
Geavanceerd.
Ja. Ziet die lijn keurig lopen. Dus je hoeft alleen maar daar bommen op te gooien. Ja. Of raketten op af te sturen. Lijkt me vrij makkelijk om die volledig te branden.
Dat lijkt vrij makkelijk. Maar zo'n loopgraaf is ook maar 1,5 meter breed. En dan moet je wel een hele precieze raket hebben. Die dan in die loopgraaf terechtkomt. Een loopgraaf loopt ook nog eens een keer zigzag. Dus met opzet. Zodat de uitwerking van zo'n explosie beperkt blijft tot de volgende bocht.
Er blijft altijd een stukje loopgraaf over.
Er blijft een heleboel loopgraaf over, ja. En het is natuurlijk bedoeld om een vaste te verdedigen positie te hebben. Wat we hebben gezien rond Kharkiv, het offensief van de Oekraïners, is dat ze de Russen heel ver hebben kunnen terugduwen, omdat de Russen geen goede verdedigende positie hadden gemaakt. En daar zijn ze nu al mee bezig, met die betonnen driehoeken, met die loopgraven, dat ze echt alle middelen daar kunnen versterken. Waardoor het veel moeilijker wordt om dat te overrunnen. Want uiteindelijk moet je wel over de grond moet je dat terrein innemen om het echt te kunnen bezetten.
Ja.
Ja.
En dat is nog steeds ook wel de kern van oorlog. Wil je het echt langdurig bezetten, zul je over de grond moeten doen. Maar al die andere domeinen, die moeten er wel aan meewerken om die aanval over de grond mogelijk te maken.
Ja. Nou zei jij, een loopgraaf, je moet wel heel precies kunnen schieten om daarbij te kunnen. Om die te kunnen uitschakelen. Dat kunnen ze volgens mij, want ik heb ook een verhaal gelezen over die Antonovbrug, was het geloof ik, bij Gerson. Ja. Daar zijn de Oekraïners erin geslaagd om gaten te prikken in het wegdek van die brug.
Met de heimers,
precies boven de steunpijlers.
Ja. Ja. Ja.
Waarom? Omdat dan een soort scharnier ontstaat. Op sommige delen van die brug, hij stort niet in totdat je er met tanks overheen gaat rijden. Ja. Dat was ongeveer het idee.
Dat is dan wel het gevolg van. Maar je weet niet hoeveel van die raketten ze ervoor hebben moeten afvuren.
Dit is een kostenbatenafweging.
Ja, uiteraard.
Ja. Ja. Nou.
En die raketten zijn behoorlijk duur. En dat geldt eigenlijk ook voor dat luchtverdedigingsverhaal. Zo'n Shahed-drone van de Iraniërs, die kost 20.000 euro, misschien nog niet eens. Maar die antiraket die erop afstuurt, die is wel 10 keer zo duur. Dus het is wel ook een...
Daar wil ik het ook nog over hebben, maar we hebben nu een speciale mededeling van Daniel, onze redacteur.
Nee, het past in de vraag die ik wil stellen. Want we bedoel, als we nu even uitzoomen, Oekraïne even buiten beschouwing laten. De laatste paar grote oorlogen die we hebben gehad, de Russen in Afghanistan, de Amerikanen in Afghanistan. Die hadden allemaal betere technologie dan de tegenstander waar ze tegen vochten. Maar toch verloren ze, min of meer.
Punt. Moraal. De moraal van de Afghanen. Ze zeiden...
Ja, dus technologie is in die zin niet zo doorslaggevend dat je daar... Dat je dan...
Nee, en de manier van oorlog voeren. Het was ook niet leger tegen leger. Het was... De Afghaanse soldaat staat vandaag zijn land te bewerken. En morgen ligt hij met een Kalashnikov of begraaft hij een bermbom. Dus het is ook heel erg moeilijk. Wie is dan jouw vijand op dat moment? En het, ja, in ons westerse norm- en waardesysteem spreken we over commandanten en non-commandanten. Als die Afghaan op dat moment een non-commandant is, ja, dan mag je hem niks aandoen. En dat proberen we ook niet te doen. En dat maakt het lastig. De Afghanen zeiden ook van, wij zitten het wel uit. Jullie hebben horloges, maar wij hebben de tijd. Dus ze wisten al van dat ons uithoudingsvermogen in het Westen, om met name in Afghanistan te zitten, zou een keer ophouden. Dat hadden ze bij de Russen gezien. En ja, wat dat betreft zijn de Amerikanen niet anders geweest natuurlijk. Ja.
En daar kan eigenlijk
de kosten waren de Amerikanen waren te hoog geworden. Ook weer in menskracht, maar ook in financiën. Politieke steun die afbrokkelde. Ja, al die factoren bij elkaar zorgden ervoor dat uiteindelijk de Amerikanen ook Afghanistan hebben verlaten.
Maar ik mag even doorgaan op de drones? Ik vind drones namelijk een van de meest interessante dingen. Dus je zei 20.000 en daartegen inbrengen die van de Iraniërs.
Is dat 10 keer zo duur, ja.
Ja, dat is ook zonde. Maar waarom heb je nu geen drones? Weet je, wat ik ken die verhalen van, wat vind ik altijd mooi, die dan in de lucht cirkelen. Ik weet niet of dat verhaal van
jou is. Ja, missions.
Ja, dus ze cirkelen in de lucht en dan zien ze iets en dan woef, een bom op af. Ja. Mooi. Dat vind ik best wel... Nee, effectief. Weet je, dan denk ik van je hele dag een beetje cirkelen. Ja. En ik als pacifist vind dat mooi, kan nagaan. Maar waarom wordt zo... Want dat is onwijs effectief als je meer dat soort dingen doet. Oh, maar er komt natuurlijk een anti-raket die dat ding weer uit de lucht schiet.
Ja, klopt. De drones waar jij niet over spreekt, dat zijn dan de Ghost Recons. En de Amerikanen hebben ze en de Israëli's hebben ze de Harpies en de Harrops. En die zijn ook in Nagorno-Karabakh in 2020 ingezet. Ja, die zijn heel effectief. Maar er zijn natuurlijk ook weer ontwikkelingen om drones de toegang tot de luchtruimte te ontzeggen met geofencing, met storen. In Nederland hebben we ook op vliegbasis De Pil is er een counter drone unit. Die doen ook echt onderzoek naar wat is het beste middel tegen drones.
En wat is dat?
Dat ligt ook weer aan de drone. Je hebt van die helikopterdroontjes en die kan je misschien elektronisch storen. Of je hebt drones Duiven. Die netten afvuren, waardoor zo'n drone... die dan in het net zit, kan niet meer vliegen. Er is zelfs geëxperimenteerd met roofvogels die van die kleine drones aanvallen. Ja, ook daar is continu wapenwetloop. Ook weer technologie die je ontwikkelt en tegen technologie. Er zijn van die kanonnen, lijkt het wel, die je op je rug kunt doen. En die sturen dan een elektromagnetische puls uit, waardoor zo'n drone ook niet meer bestuurbaar is. Ja, allerlei techniek wordt nu ook keihard ontwikkeld op dat gebied. En dan gewoon ook nog steeds raketten gewoon met een geweer met een bepaalde sensor erop. Waardoor je kogels afschiet die dan ook weer naar die drone gaan. Dat heb ik ook al gezien.
Wat voor soorten drones heb je? Wat onderscheidt de ene van de andere?
Vanaf
de
goedkoopste Chinese hobby-drones, de radio-check-drones, tot en met de loitering munitions. Dus inderdaad die drones die autonoom blijven hangen in een bepaald gebied gaan zoeken. En dat kan je allemaal vooraf instellen en bepaalde doelen set kiezen. En zich daarop te pletten storten. De MQ-9 Reaper die een dag lang kan cirkelen en heel veel informatie naar zich toe kan halen. En je kunt hem zelfs bewapenen om de sensor-to-shooter loop te verkorten, zeg maar. Dat je tussen het moment van ik zie een doel en ik grijp het aan, kan je daar enorm verkorten. En de hele grote observatiedrones. Die wel meer dan een dag kunnen cirkelen met heel veel informatie inwinnen. Zowel in het visuele gebied als in signal intelligence, dus radiogolven opvangen. Om daarmee ook analyse te doen van hoe zit zo'n vijandelijke hoofdkwartier eruit. Wat voor soort communicatie vindt daar plaats? Wat voor soort eenheid is het dan? Wie is daar belangrijk? Wie gebruikt zijn telefoontje vaak?
Dus het is deels vernietigingstaken, maar deels ook gewoon het verzamelen van informatie.
Het meeste is inlichtingen, maar ze worden ook steeds... om juist die oorlog sneller te gaan doen. Die hyperwar, waar bijna geen mens meer tussen zit, is ook een ontwikkeling die autonomie eraan toevoegen, waardoor je heel snel, je ziet iets en je kunt er meteen op ingrijpen. En hopelijk zit er nog steeds wel een menselijke beslissing tussen, maar het is straks mogelijk dat het allemaal autonoom gaat. Ja.
Die, weet je, wij hebben wel eens met space afleveringen gemaakt en was dat de de technologie in space is best wel oud. Weet je, dat is, want dat moet heel lang meegaan en nou, dat is oud. En als je kijkt naar de algoritme die Facebook, Google maakt, dat is best wel geavanceerd. Want de slimste mensen die gaan daar werken. Die gaan niet het klimaatprobleem oplossen, maar die gaan daar werken. Dus daar zit een verschil in. Hoe zit dat in deze wereld, in de oorlogwereld? Want als ik een developer ben, voor mij is het best wel lastig om dan de allerbeste mensen te krijgen. Want die denken, ja, ik ga geen mensen doodmaken. Om daar aan bij te dragen.
Google Alphabet Project, dat ook mensen zijn weggegaan omdat ze vonden dat Maven Project, dat ze vonden dat ze moesten meewerken aan de bouw van autonoom algoritmes die inderdaad in gebruik zou worden, in wapens gebruikt zou worden. Ja. Dus dat ligt heel erg ook aan de mensen waarin ze hun morele waarden, waar wil je wel of niet aan meewerken.
Maar is het, zeg je van, het is echt best wel high-tech,
ja,
wel. Maar wie wil dat dan? Wie wil bij Thales werken bijvoorbeeld in Nederland? Die maken...
Thales maakt geen wapensysteem, maar nee, wel maar hele wel, mooie radarapparatuur.
Zeg maar, radarapparatuur die wel voor de wapens...
Ja, maar ook,
die
voor ook de om luchtruim te beveiligen. En dan bedoel ik niet beveiligen tegen vijandelijke aanvallen, maar ook om te zorgen dat vliegtuigen met minder brandstof rechtstreekse koersen kunnen gaan vliegen. Dat soort systemen ook ontwikkeld worden. In Single European Sky is dat bijvoorbeeld, dat je niet meer vaste airways hebt in the sky, dus geen snelwegen meer, maar dat vliegtuigen, omdat er betere radars zijn, rechtstreeks van A naar B kunnen vliegen en niet meer via allerlei voorgeprogrammeerde punten waar radioapparatuur staat.
In welk land in Europa is de grootste wapenleverancier, wapenmaker?
Frankrijk.
Oké. Kunnen zij voldoende mensen krijgen? Is dat geavanceerd genoeg? Betalen ze dan voldoende? Wat is de purpose? Verschrikkelijk. Maar weet je, nou ja, dat is best wel een vraag.
Ja,
iedereen moet nou lachen. Want dat is ook heel erg purpose. Nee, maar dat is, lijkt me onwijs moeilijk. Of is het gewoon betalen? Maakt niet uit.
Het is natuurlijk ook een hele interessante techniek. Ik denk dat mensen aanspreekt. Wat kunnen we hier allemaal mee? Wat is er allemaal mogelijk? Ik wil aan de voorkant van de ontwikkeling zijn. En dat het ook
onbeperkte
militair...
budgetten, denk ik.
Nou ja, het is nooit onbeperkt.
Nee, maar veel, maar groot.
Ja, zeker. Wapenontwikkeling. En op dit moment helemaal. Je ziet inderdaad dat defensiebudgetten zijn jarenlang enorm gesnoeid. Hè? En daar hebben we nu ook zelf last van.
Vredesdividend.
Want onze luchtverdedigingssystemen, daar hebben we echt op ingeleverd. En nu zie je weer dat, en ook op lange afstandsmunitie, daar gaan we meer op investeren. Dus als je daar werkt, heb je wel tijd mee om mooie dingen te ontwerpen. En mooi dan in de zin van technologisch heel erg geavanceerd. Ja.
Ik zou eens naar een ander aspect, een ander financieel aspect willen. Want we hebben het al gehad over een hele goedkope drone die je moet neerhalen met een hele dure raket.
Nee.
Op een of andere manier moet dat toch ook in de hoofden van militairen zitten. Hoeveel geld ben ik op dit moment aan het uitgeven? Is er iets wat een rol speelt tijdens gevechtshandelingen?
Nou, niet voor de militairen die direct in de oorlog zitten. Nee, dat is echt meer iets wat je doet in het kader van je defensieplanning.
Gaan deze drone nou niet neerhalen, het is even te duur. Want het doel dat die bedreigt is niet zo.
Nee, want je gaat wel kijken van, is deze raket of deze drone, is dat een bedreiging voor mij en moet ik hem nu neerhalen? Of zijn er grote bedreigingen waar wapeninzet veel effectiever is?
Ja.
Waardoor, kijk, wat wil je ook gaan verdedigen? Ja, in Nederland hebben we heel weinig luchtverdediging. En als wij willen verdedigen tegen ballistische raketten, hebben we daar twee Patriot-systemen voor. Maar zetten we die dan neer bij Schiphol en bij Rotterdam? Of zetten we die juist ook neer bij Volkel? Omdat we willen dat onze nucleaire...
Als het er is, hè? Dan mag ik het niet uitspreken.
Dat
dit.
Weet niemand. Maar of willen we mogelijk maken? In ieder geval willen we de afschrikking in stand houden. Ja. En zorgen dat die startbaan intact blijft. Zodat we onze F-16's en straks onze F-35's in ieder geval kunnen opstijgen. Dus je moet ook keuzes maken. Wat ga je verdedigen? Maar die keuzes worden niet door de soldaat die direct aan de knoppen zit. Dat gebeurt op hoger niveau, op strategisch niveau.
We hebben het nu over technologie, hè, en de meest verbazingwekkende dingen komen voorbij. Heeft technologie de oorlog duurder gemaakt dan die vroeger was? En dan kun je dat eventueel nog vergelijken met hoe heet het ook weer, de stand van de welvaart of het bruto nationaal product. Dat soort factoren.
Kost in oorlog.
Is oorlog voor de samenleving nu duurder dan vroeger? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Op het moment dat je oorlog voert, is dat eigenlijk geen kwestie. De enige prijs die dan geldt, is mensenlevens.
Ja.
Daar gaat het om. Welke prijs wil je betalen in mensenlevens? Want ja, je kunt je niet veroorloven om tweede te worden, omdat je dan onze vrijheden kwijt bent. Dus je zult wel moeten. En achteraf ga je pas de rekening betalen. En je ziet ook wel, de steun die Oekraïne krijgt voor wapens is veel kleiner dan de steun die Oekraïne straks nodig heeft om het hele land weer op te bouwen. En ik geloof dat er nu op 150 miljard zitten aan wapenleveranties. Maar wil je Oekraïne weer gaan opbouwen, dan heb je 900 miljard nodig of zo.
Hele steden. Ja.
Dus ja, die kosten, dat is op dit moment, wat je aan wapensystemen uitgeeft, is op dit moment minder belangrijk dan het feit dat je je vrijheid bevecht. Ja, en daar komt het echt neer op.
Ik ben wel benieuwd naar, het is eigenlijk buiten de orde van de technoloog, maar ik ben te nieuwsgierig. Hoe wordt op dit moment eigenlijk de rekeningen voldaan? Er worden maar westerse wapens naar Oekraïne gestuurd. Ja. Hè, uit de Verenigde Staten, uit Nederland, Duitsland, noem alles maar op.
Ja, voor een groot deel zijn het giften, inderdaad. De Amerikaanse Lend-Lease Act, dat is waar de Amerikanen onder leveren. Dat is volgens mij wel een soort van lening. Maar er staat geen tijdstip op, van dan moet je het hebben terugbetaald.
Want Oekraïne heeft op dit moment toch geen cent te makken. Ze kunnen niet contant betalen.
Nee. Maar stel je voor, Oekraïne valt in handen van de Russen. Dan kunnen ze het ook nooit, zal het ook nooit worden terugbetaald.
Nee.
Dus je moet wel. En bovendien, de gevolgen op langere termijn zullen ook voor ons in Nederland heel vervelend zijn. Want dan zijn de Russen weer een stukje dichter bij ons. Ze zijn weer op zoek naar een bufferzone. We zullen ons sowieso blijven
plagen. Gaan ze de Oostbloklanden weer pakken.
Ja. Kijk, oorlog is duur. De prijs van oorlog is hoog. Maar de prijs voor onze vrijheid is onbetaalbaar.
Ja, de prijs van oorlog verliezen is nog veel hoger.
Ja.
En ik denk trouwens ook dat Oekraïne erop gokt dat als dit tot een goed einde komt, dat ze dan wel een soort van Marshallhulp krijgen om de boel eruit te brengen.
Vanochtend zat ik bij Klingendaal of daar ook een discussie over. En wat zijn de scenario's straks als of Rusland escaleert of deescaleert? In ieder geval zullen we moeten kijken, hoe gaan we om met de veiligheid van Oekraïne?
Ja.
Wie garandeert dat? Wie gaat dat betalen? De wederopbouw. Volgens mij heeft Nederland al gezegd, we gaan de stad Gerson wederopbouwen. Nou, die stad is nou vrij, dus we kunnen er al een hoop geld aan laten geven. Je moet wel over dat soort scenario's nadenken, maar dat gaat verder dan de technoloog inderdaad nu.
Nou, over technoloog gesproken, ik zat ook nog te denken aan chemische en biologische wapens. Dus ook technologie.
Ja, hoe we daar moet je niet aan denken. Ja.
Nee, maar goed, ze bestaan.
Nee, het risico is de. We hebben er altijd in militaire termen over NBC-aanvallen, nucleair, biologisch, chemisch.
Ja.
Toen ik nog jong militair was, en dat is al een poosje geleden, toen was ik ook opgeleid om als specialist te kunnen optreden. En dan kan je plotten als er ergens een atoombom valt. Waar gaat dan de fallout heen? Wat voor soort gas komt er allemaal? Nou, gelukkig hebben we daar heel lang niet over hoeven nadenken. Omdat we alleen maar meededen aan wars of choice, zoals dat heet. Vredesoperaties ver weg met een redelijk laag geweldsniveau. Zeker vergeleken met nu. Moet je altijd mee uitkijken hoor, met die termen. Maar nu is die dreiging van nucleaire en biologische chemisch wel degelijk weer aanwezig. Biologisch en chemisch, de inzetomstandigheden daarvan, ja, dat is wel link hoor. Want als in één keer de wind verandert of de atmosferische omstandigheden in de algemene zin veranderen, dan kan je ineens als degene die het wapen inzet ook getroffen worden door je eigen wapen.
Ja. Waar zitten daar ontwikkelingen in? Want wat was het zenuwgas? Want
ja,
ik had ook een masker, moest ik de hele dag opzetten.
Eigenlijk is de ontwikkeling dat voornamelijk dat er allerlei bepalingen internationaal zijn aangenomen om dat soort dingen niet meer verder te ontwikkelen.
Oh,
om
ze ook niet
in te zetten. Ja.
Kunnen we dat niet met alle wapens doen?
Zou een hele goede zijn. Ik ben alleen bang dat in het huidige geopolitieke klimaat we geen niet tot afspraken kunnen.
De verdenking was toch dat Rusland wel degelijk met zenuwgas actief was.
In Syrië toch?
Ja, hebben daar chloorgas gegooid. Ja. En chloorgas valt dan niet onder die groep van gassen die dan
uit de Nagal niet hadden gebruikt. Dat was ook weer een zenuwgas soort van chemische stof.
Ja, die stof waarmee Naval niet bijna vergiftigd is. Ja, die ontwikkelingen zijn er wel. En dat is best wel zorgelijk. Want het is heel moeilijk om je er tegen te beschermen. Iedereen, als je je gasmasker op hebt, nou, dan loop je niet lang meer hard met je wapen.
Nee.
Dan moet je ook nog eigenlijk een pak aan om te zorgen dat je ook niet via je kleding wordt besmet. En dat is behoorlijk warm en lomp en log. En dat zijn wel hele gevaarlijke ontwikkelingen.
Maar het is meer dus nucleair, chemisch, biologisch, een groep, een beetje een taboe zit erop.
Ik hoop het wel. Ik hoop het wel.
Dan heb ik er nog eentje. Dat is van, uit de koker van Daniel. Gevechtsrobots.
Ja.
Hebben we die al meegemaakt hier? Ik dacht het niet, hè?
Ik heb wel gehoord dat... het ligt eraan wat je ze laat doen. Ik heb wel begrepen dat Oekraïne al onbemande systemen in het gevechtsveld inzet. We zijn er in Nederland ook bezig met experimenteren daarin. De 13e brigade van de landmacht in Havelte. In Oorschot. Die heeft een eenheid, de Robotics Autonomous Systems eenheid. En die is eigenlijk aan het oefenen met onbemande systemen. Waar kunnen ze ons helpen in de strijd? Wat kunnen ze allemaal voor taken overnemen, waardoor er ook minder vermoeide soldaten uiteindelijk aan het front zitten, waardoor gewonden sneller en veiliger kunnen worden afgevoerd, waardoor bevoorrading op een veilige manier kan gebeuren. Voorlopig is dat nog niet echt autonoom, zeker niet waar het gaat om de inzet van dodelijke wapensystemen, maar ik denk wel dat we zullen zien dat dit soort systemen steeds meer autonomie gaan krijgen. Een soldaat aan het front, die heeft een walkie-talkie achter iets en die drukt een bepaalde code. En dan komt er een onbemand systeem naar voren rollen en hij krijgt nieuwe munitie aangeleverd. Of een gewonde die wordt erop dat onbemand systeem gelegd en die wordt afgevoerd naar het hospitaal. En dat soort ontwikkelingen, die zien we eigenlijk nu al bijna operationeel inzetbaar.
Zo, bijna zeg je.
Ja. En volgens mij in Oekraïne zijn al van dit soort onbemande systemen ingezet. Ik weet niet precies voor welke taken.
Ja, maar het goed, ethisch dubieus worden ze als ze ook autonoom gaan schieten.
Ja.
Want dan is de vraag, wie is er nog verantwoordelijk?
Ja, dat is inderdaad de meaningful human control. De betekenisvol menselijk ingrijpen. Hebben we dat dan nog wel gegarandeerd daar? Het Nederlands beleid is dat er altijd betekenisvol menselijk ingrijpen moet zijn. Bij de toepassing van dodelijk geweld, laat ik het zo zeggen. Ja,
oké. Zijn nog een paar andere dingen die ik... Had jij nog veel op de lijst staan?
Ik vind de seabed warfare...
Seabed warfare.
Dus waar Daniel mee kwam, ook mooi.
Ja. Nee, absoluut. Bij HCSS hebben we vorig jaar ook een studie gedaan, eigenlijk de waarde van de Noordzee. En waar we achter kwamen is dat de infrastructuur op de Noordzee en op de zeebodem... En dan heb je het over de windparken en de stroomkabels van de windparken naar Nederland. De datakabels.
Datakabels belangrijk.
De oliepijpleidingen. Dat die eigenlijk niet goed beschermd worden.
Nee.
Maar ook dat er niemand
is. We hebben gezien met Nord Stream, hè?
Ja. Maar ook dat er niemand is die eigenlijk verantwoordelijk gesteld is voor de veiligheid van al die kabels en systemen en pijpleidingen. Dus daar moet je op de een of andere manier bestuurlijk wel iets mee doen om iemand verantwoordelijk te maken. En hem ook de middelen geven om die dingen te beschermen. En de Russen, die hebben het onderzoeksschip. Die hebben meerdere onderzoeksschepen. Maar de Jantar is de bekendste. Ja, die is in staat om onderzeebootjes te laten zakken. Die kabels kunnen aftappen. Of ze kunnen doorsnijden. Of informatie aan kunnen toevoegen misschien wel. Wat nog gevaarlijker is dan ze doorsnijden. Dus dat is wel iets wat eraan zit te komen. En met de vernietiging van de Nord Stream. We weten nog niet wie het gedaan heeft. Die attributie is heel erg lastig. Maar het blijkt wel duidelijk te zijn dat er explosieven op zijn gelegd.
Ja.
Maar dat geeft wel aan hoe kwetsbaar dat allemaal is en hoe groot de gevolgen voor ons ook zijn.
Ik heb er nog één. Hoe makkelijk is het nu dat je de democratisering van het krijgen van wapens? Hoe makkelijk is het in vergelijking met 10, 15 jaar geleden om zelf wapens aan te schaffen, wapens te maken, 3D-wapens, printwapens? Is dat een ontwikkeling waar we voor moeten oppassen of blijft dat klein? Ik zag namelijk een filmpje van iemand had bij AliExpress zo'n... Een robothondje gekocht. Die had daar een mitrailleur op gezet. En dat hondje ging rond en dat kon dan schieten. Haha. Dat soort self-made people. Do-it-yourself weaponing.
Nou, dat hebben we met name in het Midden-Oosten gezien. Met strijdgroepen ISIS. Die zijn in staat geweest met zo'n hobby drone'tje.
Ja.
Om daar... Nou, weet je wat je doet? Je zorgt ervoor dat er zit een servootje aan. Als je die aanstuurt, dan gaat er een pinnetje open en dan valt er iets uit.
Ja.
En als je daar nou gewoon een jampotje aanhangt en in dat jampotje past een handgranaat, dan trek je de pin al uit.
Zo.
Maar de hendel van de handgranaat kan niet uit, omdat die jampot ervoor om zit. Maar die jampot die laat je dan vallen, die gaat kapot op de grond. Dus de beugel van de handgranaat schiet eraf en 3 seconden later explodeert die.
Ja.
Ja, zo simpel is het eigenlijk al.
En dat soort dingen, dat neemt toe en je ziet dat een gevaar is. Kan je weinig aan doen?
Je mag hopen dat je dat kleine droontje hoort en dat je middelen hebt om hem te verstoren, om neer te schieten, om hem toegang tot jouw gebied te ontzeggen. Maar het is wel erg lastig. En hoe meer geavanceerd die drones zijn, hoe stiller ze ook worden, hoe verder ze kunnen, hoe hoger ze kunnen. Maar ook met de zichtmiddelen die erop zitten, preciezer zijn ze ook. Ja.
Hoe simpeler en goedkoper, hoe moeilijker.
Ja, zeker. En dat, dus die democratisering is wel degelijk een gevaar. Ook voor onze eigen eenheden die straks ergens weer Hopelijk is die Oekraïne-oorlog snel voorbij. En dan zullen we toch weer moeten kijken naar wat gebeurt er bijvoorbeeld in Afrika. Wat voor gebeurtenissen er zijn daar om te zorgen dat er daar democratisering plaatsvindt. In Afrika is ook een enorme grote bevolkingstoegroei, maar een hele slechte economische vooruitzichten. Dus wat krijg je? Vluchtelingen. Kunnen we daar de situatie niet verbeteren, zodat die mensen daar ook gewoon een leven kunnen opbouwen? Moet je misschien ook wel weer met regimes gaan stoeien. De Wagner-groep van Rusland zit daar. Ja. Dus het zou zomaar weer kunnen dat we daar ook operaties gaan doen. Maar dan moet je wel heel erg uitkijken voor dit soort hobbywapensystemen, die wel enorm dodelijk zijn. En zomaar om de hoek kunnen sluipen, ja.
Dan heb ik er nog eentje. We hebben veel gelezen over dat Russen zonder noemenswaardige opleiding naar het front werden gestuurd. Ik heb ook gelezen over Oekraïners die zouden worden opgeleid in het gebruik van de westerse wapens die ze dan kregen. Ik heb ook een reportage gelezen over Oekraïners die dan een bepaald wapensysteem hadden. Ik ben even vergeten wat het was, maar dat doet er ook niet zoveel toe. Waarbij ze geen opleiding hadden gehad en ook geen handleiding hadden. En toen moesten ze googlen notabene. Dan ben je blij dat je Starlink werkt. De handleiding te pakken te krijgen. En om uit te vogelen hoe je dat wapensysteem dan precies moet gebruiken. Dus mijn vraag is eigenlijk, met de toenemende rol van technologie is het allemaal ingewikkelder geworden. En zijn de moderne wapens eigenlijk wel gebruiksvriendelijk genoeg?
Ja. Ze vragen steeds meer opleidingen. We zijn ook heel druk bezig. Een heleboel Europese landen. Er is ook een Europees initiatief. En Engelsen en Amerikanen om Oekraïners op te leiden. Juist met die moderne wapensystemen. Want ze zijn ingewikkeld. Maar de Oekraïners hebben ook bewezen dat ze met de panzerhaubitsen die ze van Nederland en Duitsland hebben gekregen, dat ze daar software voor hebben ontwikkeld in hele korte tijd, waardoor ze die nog effectiever hebben kunnen inzetten.
Oh, die hebben ze zelf gemaakt.
Ja. Dus het adaptief vermogen, en dat heeft ook weer te maken met die mentale component, is heel groot, waardoor je en die wapens heel goed kunt gebruiken en je ziet dat ze beter zijn. En dat doet weer wat voor je moraal, waardoor je ze beter inzet, waardoor je grotere overwinningen hebt. En aan de Russische kant zien we inderdaad over het algemeen slecht uitgeruste mensen, omdat er in één keer zoveel gemobiliseerd werden. Die moesten heel snel gaten vullen. Die moesten inderdaad hun eigen scherfvesten kopen, hun eigen verbandmiddelen, noem maar op.
Ja
en die moraal is zo laag. En als ook nog eens keer je eigen commandant met een geweer tegen je hoofd zet van je moet nu die kant op gaan, anders schiet ik je dood. Ja. Of dan kan je in ieder geval als held worden geëerd thuis en anders word je als lafaard geëerd, maar je bent sowieso dood.
Ja.
Dat soort technieken is niet goed voor je moraal en dus ook niet voor je vechtlust. Dus die morele component is enorm belangrijk, maar het helpt als je hele goede spullen hebt. Want dan voel je je zekerder. Je voelt je minder snel een slachtoffer, maar meer iemand die anderen tot slachtoffer kan maken. Ja.
Ik wil dan toch, want je triggert me wel, Herbert, met die vraag, weet je, want ik dan gelijk, dan moet je customer journeys gaan maken, dat de gebruiksvriendelijkheid beter wordt van hoe je dat bedient, weet je, design sessies en dat helemaal uitwerken met die ene soldaat die dat dan gebruikt.
Dan moest ik denken, aan de beste icoontjes.
De beste icoontjes, dat het heel klikbaar, erg makkelijk te gebruiken is.
Ja.
Maar ik moest denken, want ik was een keer bij Thales en ik vond het onwijs interessant. Die vertelde, normaal zo een radarsysteem, dat weet je, daar verkopen we maar een paar van. Ja. Dat duurt heel lang om te maken. Vroeger maakten ze dan alle functionaliteiten moesten ze helemaal beschrijven. Ze werken nu agile, om weer een klassische term te noemen. En ze nu bedrukken ze 1 à 3 voorkant, achterkant en ze beginnen met bouwen. En ik vond dat zo knap dat je met zo'n ingewikkeld systeem, dat je toch meer op een agile manier kan bouwen. Dus het zit wel in die oorlogs. Ik mag het geen oorlogs ontwikkeling noemen bij Thales. Maar weet je wel, weet je, dat toch erin komt. Dus uiteindelijk gaan ze wel customer journeys maken, zodat je raketsystemen heel simpel te bedienen. Onvermijdelijk, het kan niet anders.
Ja, met zo'n onderdruk van de tijd ook. Laten we het zo maken, of in ieder geval de opleiding zo geven, dat het monkey see, monkey do.
Ja, precies. Want daar moet het naartoe,
ja.
Maar dat vertalen met Google, ik vond het een topvouw,
We gaan het hierbij laten.
Ja, dankjewel.
Patrick Bolder, dankjewel.
Graag gedaan.
Defensiespecialist verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ben ook hartelijk.
Ja, Herbert, bedankt. Dit was 312.
Tot de volgende technoloog.
Jo, hoi.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.